luisteren we nu naar de heilige wet des Heren onze God. Waar we zingen het 9e vers uit de 10 geboden des Heren. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld en nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, en nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die me lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Met u lezen wat we vinden in de eerste zendbrief van Petrus. Het eerste hoofdstuk vanaf het 13e vers tot het einde. We noemen u 1 Petrus 1 van vers 13 tot het einde. Daarom opschortende de lenden in uw verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning, wetende dat ge niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbare bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die gij door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij, die wedergeboren zijt, niet uit onvergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Wat een genade. Er ligt de rijkdom en de vastigheid voor de kerk des levende Gods. In dat woord van God. Het woord waarop we bouwen, waar we op vertrouwen. Dat rijke evangeliewoord. Zie geliefden, we willen waar we naar de kerkelijke jaarkalender vandaag de lijdensweken inluiden. U weet, 7 weken voor Pasen is dat eenmaal de gewoonte in het kerkelijke leven, dat dan de kerk zeer in het bijzonder bepaald wordt bij het borgtochtelijke lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Dus deze lijdenszondagen vangen vandaag aan. Wat we dachten, hoe kan het anders, uw aandacht te gaan bepalen bij dat borglijden van de Heer Jezus Christus. Wat het hem gekost heeft, hoe het voortvloeit uit de eeuwige liefde Gods, en welke rijke gezegende weldaad dat dit afwerpt. Wat is er geschied met Gods kerk, die door de genade des geloofs met God verenigd wordt? Wel, dat gaan we overdenken. Daartoe leest u ons tekstvers in 1 Korinthe 6, 20ste vers. 1 Korinthe 6, vers 20, waar Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe, en in die gemeente van Korinthe vanzelf aan al de gelovigen van alle eeuw en van alle dag. En schrijft de apostel Paulus hier: want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest. Welke goden zijn Ja, laat ons nu dus samen om die genadige bediening des Heilige Geestes bidden bij het woord, dat we door genade, het zij voor het eerst, of bij vernieuwing, mochten geloven door dat dierbare bloed van Christus gekocht te zijn. En wie gekocht is, is dus het eigendom geworden van de koper. En als dat gebeurt, ach, mijn lieve toehoorder, u weet, ik zeg zo vaak, dat, daar kunnen we nu wel over praten, maar wat laat zich zomaar persoonlijk zalig doorleven. Wat het dan inhoudt gekocht te zijn door de koper, dan hoor ik mezelf niet meer toe. Maar met recht schrijft Paulus, lichaam en geest behoren de Heer toe. Ja, kom, laat ons samen bidden om die genade. Want liefde rijken ontfermer. Ach, dat is toch alles. Voor een in zichzelf zondig, nietig, schuldig mensenkind. Ach, Heere, van nature behoren we onszelf toe. U weet het, zijn we slaven der zonde, gebonden aan de Satan, Heere. Maar nu is dat het vrije, soevereine werk van uw genade, dat gij slaven van Satan, slaven die gebonden zijn met boeien en banden van zonden en dood, vrijgekocht hebt in dat dierbare bloed van uw beminnelijke Heere Jezus. Dat bloed dat wast en reinigt van alle zonden. En nu smeken wij u, waar in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid, ons aan de morgen van deze nieuwe dag, aan deze plaats des gebeds hebt willen samenbrengen. En ons het voorrecht geeft dat we anders aangezicht nog weer eens mochten ontmoeten. Heere, ach, u weet, er liggen zoveel herinneringen die toch altijd weer opdoemen als we aan deze plaats vertoeven. Heere, ge zijt zo menigmaal een goeddoend God geweest, voor in zichzelf zondige, alles verbeurd hebbende schepselen. Hoe hebt u weldadigheden en goedertierenheden in vroeger tijden willen openbaren? En Heere, nu zijt gij immers nog dezelfde. En wilt ge het nog werken aan arme zondaren? En daarom buigen we voor alle dingen neder voor uw aangezicht. En wij bidden u, Heere, wat ge in uw vrijmacht ons onthouden zoudt, wil ons die leven wekkende, zielsvernederende en zielsverdederende bediening van uw Heilige Geest niet onthouden. Maar wil gij, Geest des Vaders en des Zoons, u bij dat woord paren, dan zal dat woord zijn kracht doen, Heer. Het keert toch niet ledig tot u weder. Het zal doen al hetgeen wat u behaagt. Mocht dat goddelijke behagen dan vandaag en vanmorgen nog eens daarin liggen, dat ge door uw woord en uw geest eens toepast de reinigende kracht van dat dierbare bloed, van dat geslachte lam Gods, maar van de apostel getuigde tot uw kerk. Gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest. Welke goden zijn, Heere, gij redt ziel en lichaam en verlost van zonde, boeien en banden des doods en der hel, verbindt ge met u, met die eeuwige onverbrekelijke banden, uw eeuwige soevereine liefde en genade. En u is het waar, wat uw knecht van den ouden dag reeds zong, Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Ach, er is toch geen gelukkiger mens op heel de wereld, Heere, dan die geloven mag u toe te behoren. Waar gij de kracht uw liefde in het hart hebt uitgestort. Ontdekt aan zonde en schuld hebt uitgedreven. Aan uw gezegende voeten, beminnelijke Immanuel, om in u geborgen te mogen zijn, in u gevonden te worden, in en door uw werk met God verzoend, iets te mogen leren kennen van die zalige vrede, die alle verstand te boven gaan. En daarom smeken we u, wil gij zelf dat woord eens verklaren voor het verstand en hart, Heere. Ach, hoe rijk zou het wezen. En we mogen het weten dat ge het toch nog doet. Want Heere, totdat die ure daar is, dat gij zult komen op de wolken des hemels, brengt ge er nog toe. Zult ge uw gemeente uitbreiden, Heere. En daarom smeken we u, wil vrije genade onder ons verheerlijken. En mochten we persoonlijk het onderwerp van die vrije genade zijn, wil dan alles eens wegnemen uit hoofd en hart. Onze harten aan dat woord binden, Heere. En wat onbekeerd is, onder jong en oud, het mocht heilig jaloers gemaakt worden, gekocht door uw bloed. Heere, dat zijn zelfs zuigelingen, kinderen, jongelingen, jonge dochters, oude vandaag. Ach, Heere, het zal een schare zijn die niemand tellen kan, die alleen maar zullen uitwonderen en dat ik erbij ben. Heere, daar mochten harten vandaag eens in dat wonder gezet worden. Zo smeken we u om die genade, opdat in de weg der waarachtige bekering uw Sion mocht worden gebouwd, het rijk des Satans worden verstoord, uw Sion worden opgebouwd in het allerheiligst geloof. Heere, dat kan ook zijn in ontdekking en ontgronding en ontbloting van al wat van ons is. Heere, wat we kwijt moeten, want ach, we zijn en blijven in zichzelf zo blind in hemelse wegen, Heere. En we hebben altijd nodig het gebed der zielen door grond en kemmenhart. Zie of er een schadelijke weg is. En leid gij mij op de eeuwige en enige weg. Want dan vreest het hart zich te bedriegen voor die grote eeuwigheid. Ach, bewaar ervoor. Neem alle gronden maar weg, buiten de bedekkende gerechtigheid van die beminnelijke Heer Jezus, opdat we door een geschonken geloof op dat fundament mogen worden gebouwd, dat niet wijkt, nog wankelt in der eeuwigheid. Zo mochten onze harten uit uw woord onderwezen worden. Wil gedenken aan hen die naar ons luisteren, Heere. Gij zijt aan tijd nog plaats gebonden. We mochten ook hen aan de boodschap binden die tot hen komt, Heere. Want anders kan ons hoofd en hart nog zo verstrooid wezen, niet alleen in de kerk, maar ook als we thuis luisteren of op het ziekbed. U weet het, Heere, verdrijf al de vijanden onze zielen vandaag, omdat we met ons hart aan dat woord gebonden dat woord dus zijn mocht. Als voor ons. Als was het alleen voor ons bestemd. Hier sprak God tot mijn ziel. Waar zou het groot zijn, Heer? Zo dragen we ook alle zieken aan u op, thuis of in het ziekenhuis. Ze zijn u met name bekend. We dragen ze alle aan u op, Heer. We mochten weg van verdrukking, van ziekte, van beproeving nog eens willen heiligen aan de hart. Is daar rouw en smart, ach Heer, ook in het verlies van dierbare panden, kunt gij het in zulke smartelijke wegen nog met uzelf zo goed maken, dat er toch harten zijn die getuigen kunnen, die weg moest de Heere gaan tot redding van mijn ziel. Heere, zo leggen we alle noden voor u neer. We dragen de burgerlijke overheid van dit dorp aan u op. Schenk ze wijsheid en verstand om te regeren en te leiden naar uw wet en uw woord. We dragen land en volk, overheid, vorstenhuis in de nood der tijden aan u op. Ontfermt u over uw Sion. Zegen ons christelijk onderwijs. Ach, schenk ons nog eens leraren, die ook de jeugd mogen onderwijzen met de vastheid van uw onvergankelijk woord. Zegen de arbeid der zending en alle die daarin werken. Zegen alle werken van barmhartigheid. O Heere, wat kan er nu zonder uw zegen gedijen? Niets, Heere. En wanneer we dan ook bidden om uw zegen, dat we het dan doen als alles verbuurd hebbende schepselen in onszelf, maar die pleiten op vrije genade. Amen. Dat is wel, geliefden, het rijkste wat zich denken mag. En dat geeft juist de ruimte en de gemakkelijkheid in het hart als een mensenkind naderend voor het aangezicht des Heren maar één grond heeft. Pleiten op vrije genade. Wat is dat dan voor een mens? Die op vrije genade pleit. Die heeft alle waardigheid en alle verdiensten aan zijn eigen zijde verloren. Is dus in zichzelf maar een arm zondaar. Maar nu een oog ontsloten voor de goedertierenheden en barmhartigheden en ontfermingen en liefde des Heren. Nu krijgt te pleiten op genade van die God. Die zeker rechtvaardig en heilig is. Maar die tegelijkertijd zegt dat hij een God is. Groot van goedertierenheid. En dat bij hem veel verlossing is. Nou, is dat nog geen rijke genade? Is dat nog geen eeuwig gezegend voorrecht, mijn medepelgrims? Die vrije genade had de Heere rijk verheerlijkt in de gemeente van Korinthe. Daar had de Heere in die Korinthische gemeente vele wonderen gedaan. Maar ja, zeg, zo was het toen en zo is het nu nog. Als de Heer zijn kerk bouwt, wat doet de duivel dan? Toe, wat doet de duivel dan? Die bouwt er zijn kapelletje naast. Ja, één ding weet de duivel heel goed. Hij houdt dat volk niet uit de hemel. Oh nee, hij weet heel goed dat zijn kop vermorzeld is aan het kruis. Maar nu probeert hij, nu hij beneden op aarde nog een korte tijd heeft, nu probeert hij zoveel mogelijk dat werk Gods tegen te staan en de hemel uit dat hart te houden. En vandaar werkt hij waar God zijn genade werkt, precies in die gemeente van Korinthe. En daar kwam in die gemeente niet alleen, kwamen daar valse dwaaleraars, maar die dwaaleraars stookten velen in het midden van die gemeente op, om feitelijk nou maar zo te leven. Kijk, als je genade hebt en je ziel is gered, nou ja, dan komt de rest er niet op aan, hè. Dus dan zou je maar naar het vlees kunnen leven. Daarom schrijft de apostel hier in ons teksthoofdstuk, vlie toch de hoererij. Wandel toch in heiligheid en reinheid voor het aangezicht des Heren. Want weet ge niet dat uw lichamen leden van Christus zijn. Alle zonde die de mens doet is buiten het lichaam. Maar die hoererij bedrijft, die zondigt tegen zijn eigen lichaam. Zo trachtte nu de duivel dat werk Gods in het midden van die gemeente van Korinthe tegen te staan. Maar weet je wat nu zo'n voorrecht is? Hè? Dat de Heere waakt over zijn eigen werk. En dat wat God begonnen is, dat hij dat nooit loslaat. Het is alles uit hem, en het is door hem, en het is tot hem. Daarom zal er een volk in de hemel komen, dat alleen maar dit kan doen, de roem zijn. Godes wat. En die zullen hun gekroonde hoofden buigen voor de troon van het lam die ze gered heeft en verlost en aan wie vervuld is wat ons tekstvers zegt. Gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest. Voel je wel? Kijk vriend, dan leren we die zonden afsterven. Hè? Dan zeggen we, oh God bewaar me. Dan heb je geen stenen, zeg, die jij op een ander werpt. Maar dan zeg je, lieve God, als je me niet bewaart, alle zaden van boosheid liggen ook in mijn hart. Hè? Dan is het toch vrije genade. Dies kan Gods kerk alleen maar roemen in vrije genade, een rijke vrucht van het gekocht te zijn, duur gekocht, en u verheerlijkt God in uw lichaam en in uw geest, welke godes zijn. Gods kerk is dus duur gekocht. Laten we dan eenvoudig op deze drie dingen letten. Eerstens letten we op de koper, want als het over kopen gaat, dan moet er een koper wezen. Niet waar? We letten dus op de koper. Dan letten we op de koopsom. En dan letten we op het koopmerk. Want als je iets gekocht hebt, dan weet je goed, dat is van mij. Hè? Gods volk is duur gekocht. We letten op de koper, wie koopt. Wat is de koopsom en wat is het koopmerk? En het mocht de Heere behagen dit woord door zijn Heilige Geest voor uw verstand te verklaren en aan uw harten toe te passen. Laat ons eerst zingen uit de 86e psalm, derde en het 8e vers. Psalm 86, vers 3 en 8. Intussen doet gij uw arbeid. Waartoe de Heer u en uw gaven zegen. Ik heb hier een briefje. Vandaag is de collecte bestemd voor rente en aflossing. En volgende week zondag, zo de Heer wil, voor de kerkelijke kassen. En volgende week zondag is het om 10:00 en 18:00 leesdienst. En woensdagavond om 20:00 is het ledenvergadering. Dan worden dus, dat is vanzelf in middelharnis, dat zetten ze er wel bij. Dan worden ze alle verwacht, maar dat is er vanzelf uit. Woensdagavond om 20:00 zijn dus al de leden hier. We zingen nu uit Psalm 86, het 3e en het 8e vers. Gij zijt duur gekocht, zo schrijft hier de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. Gij zijt gekocht. U voelt het hoop ik met me. Daar ligt in dat woord iets pijnlijks. Gekocht. Bij kopen zeg, dan denk je wel aan handelswaren, aan vee of aan goederen. Maar bij kopen, dan denk je toch niet direct aan mensen, zeg. En dan schrijft Paulus hier, gij zijt gekocht, duur gekocht. Dit woord herinnert dan ook die gemeente van Korinthe onmiddellijk aan de diepe staat hunner ellende waarin ze eertijds verkeerd hadden. Want, zeg, dat woord gekocht, dat wil in het oorspronkelijke Grieks, u weet, Nieuwe Testament is in het Grieks opgetekend, geschreven. Dan betekent dat woord gekocht in wezen losgekocht van de markt. Dat is het woord wat ze hier gebruiken. Losgekocht, vrij gekocht van de markt. Nou, daar schrijft nou Paulus van die gemeente van Korinthe. Ge zijt losgekocht van de markt. Dit woord nog eens herinner dus die gemeente van Korinthe aan de diepe staat der ellende waarin ze eertijds verkeerde. Dat was dus de staat van een slaaf. Maar waren zij het losgekocht? Zij waren eertijds slaven. Slaven gebonden aan Satan. Zonde en dood. Want wij weten niet waar de toestand van een slaaf, vooral zeg in vroeger tijden, nou, dan was de toestand van een slaaf diep ellendig en betreurenswaardig. Denk eens met me, ik denk aan de jongeren hier, maar ook de ouderen. U hebt misschien allemaal wel eens gelezen dat boek van mevrouw Beecher Stone, de negerhut van oom Tom, waarin beschreven wordt de ellende waarin de slaven toen in het midden van de vorige eeuw de slavendienst nog weeldig tierde daar. In al die staten van Amerika en nog wel in andere delen van de wereld. Ach, die slaven. Dat leven van die slaven, dat bestond uit harde arbeid en striemende zweepslagen. Diep ellendig en betreurenswaardig was de toestand van die slaven. Ze werden gewoon als vee, als beesten behandeld. Sloeg zo'n slavenhandelaar zo'n slaaf dood, nou ja, zegt, daar kraaide geen haan naar, het was maar een slaaf. He? Je had bepaalde tijden in het jaar dat er slavenmarkten werden gehouden. Och, dan hingen daar die arme mensen, soms hele gezinnen, zeg, mannen, vrouwen met kinderen. Als beesten in wagens gestopt en dan ging dat naar zo'n naburige stad, die soms ver van die plantages lag, waar die slaven arbeiden. En daar werden die slaven, zoals de koeien op de markt staan, die werden aan zo'n paal vastgebonden en ze waren te koop voor de meest biedende. Diepe ellendige toestand van deze mensen. En hoe schrijft toch Paulus hier, nu zijt gij van die markt losgekocht. Daar ben je van vrij gekocht. Welgeliefden, is er niet een slavendienst der zonde, des doods, gebonden aan de Satan? Staat ieder mens niet van nature op de slavenmarkt van het Egypte en Babel der wereld? is de mens van nature. In zijn natuur staat niet een gebondene aan de Satan, aan de zonde, aan de dood. Die vliegend onder het rechtvaardige oordeel en de rechtvaardige vloek des Almachtigen. Dat is de staat van een mens van nature. Een gebondene. Weet je wat het ellendigste is? Hè? Misschien heb ik dat wel eens gezegd, dat kan best, maar ik zeg altijd, Paulus heeft ook gezegd, dat zelf aan je te schrijven is me niet verdrietig. Maar dat ben ik nooit meer kwijtgeraakt uit mijn hart. Toen ik pas in Den Haag dominee was en catechiseerde op Loosduinen, was daar een wilde krankzinnige opgesloten in een dwangbuis in een cel. En we liepen daar zo door die tuin heen naar die kapel. En daar zong die ongelukkige in een dwangbuis. En die hoorden we zingen, we leven vrij, we leven blij. Ja, en toen dacht ik, lieve God, dat is nou mijn beeld van huis uit. Want dit is wel nog die diepste staat van de ellende van een mens. Dat we gebonden zijn, maar we weten het niet. Een mens leeft van nature in zijn vrijheid en in zijn blijheid. Niet weten te staan onder de macht en de heerschappij van de Satan. En zeg mij, wie zal ons uit die slavendienst verlossen? Geen emancipatie, geen kennis, geen cultuur, geen wetenschap. Eén is er die vrijkoopt van de slavenmarkt. En dat is God zelf. Jehovah, God de Heer, Hij heeft eens zijn volk Israël verlost uit de slavendienst van Egypte. Het is wonderlijk als God de mens gaat ontdekken. Die zitten toch hopelijk wel hier in middelharnis vanmorgen. Als God de mens aan zichzelf ontdekt, dan krijgt hij altijd zijn beeld te zien in dat volk van Israël, daar bij de tegelovens van Egypte. Al laagt go Israël als wel eer, gebukt bij tichelstenen neer, toen gij uw juk moest dragen en zwart waart door uw dienstbaarheid. Maar het heeft God behaagd dat slavenvolk Israël uit die slavendienst te verlossen en ze vrij te maken. Dat deed dus God de Heere. En waardoor heeft hij ze nu verlost van die slavendienst? Dat heeft hij gedaan door de Zoon zijner eeuwige liefde. Het is die beminnelijke Heer Jezus Christus die zich gaf. U moet eens luisteren. Dat is zo'n kostelijke zaak. Oh, ik heb het op dat briefje geschreven. Daar staat zo kostelijk dit. In Exodus 2. En het geschiedde na vele dagen, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israëls zuchten en schreeuwden over de dienst en hun geschreeuw over de slavendienst klom op tot God. En God hoorde hun gekerm. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan. En God kende hen. Zie, toen dat Israël zegt, dat knellen van die slavendienst, van die boeien daar voelden in Egypte, zijn ze gaan roepen en schreien en zuchten tot God in de hemel. En dan moet je ze luisteren. En dat is nou vandaag nog waar hoor. En u wenste ik wel dat die vanmorgen hier zaten. die dat schreien, dat zuchten, dat roepen tot de Heer kennen over de boeien en banden van der zonde en der schuld, dan vervult de Heer het vandaag nog. En God hoorde hun gekern. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En toen zag God die kinderen in Israël aan. En God kende ze. Dat is ook een wonder. Wat was nu feitelijk de diepste oorzaak waardoor God ze uit die slavendienst verloste? Was dat nu hun kermen, hun zuchten, hun schreien? Daarom kan God het niet doen. Daar ben ik ook nog blij om. Weet dat geloven. Want er zijn wel eens tijden in het hart dat God vreest. Dat ze zo droog zijn dat ze geen traan kunnen storten. Dus als dan je tranen zou liggen. Wat is nou de grond dat God ze uit de slavendienst verloste? Wel dit, God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En als God aan zijn verbond gedenkt, dan moet hij die slaven verlossen. Dat is ook een wonder, zeg. Daarom staat er zo. En God zag die kinderen Israëls aan. En hij kende ze. God kent zijn volk. In zijn verbond. En in dat verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Heeft God gezworen. Dat hij ze bij hem brengen zal. Dat hij ze zal redden. Zal zaligen. En eeuwig behouden. Dus. God hoorde hun gekerm. Om zijn verbond. Dat is dus. Om zijn zelfs. Werks willen. En dan ziet hij ze aan. En dan kent hij ze. Hoe kan hij ze dan aanzien in vrede? Zeg dat nou eens. Dan moet je eens luisteren. Wie is nu de alles vervullende inhoud van dat verbond? En de alles omvattende inhoud van dat dierbare verbond? Wie is dat? De Heer Jezus. En hoe kan God in die middelaar des verbonds, dat is in die Heere Jezus, die slaven aanzien. En dan kan God niet anders dan ze vrijmaken, ze verlossen. Want aanziende in die gezegende Heere Jezus, wel dan ziet de Heer en altijd dat volk zo rein en heilig. Want in Christus staat dat volk voor God, als hadden ze geen zonde gedaan, nog gekend. Dus God zag ze aan, en hij kende ze, en de Heere verloste ze. Als de Heere nu dat loskopend werk, vriend, aan de harten gaat toepassen, door zijn Heilige Geest, wat dan? Dan gaat dat hart voelen, kennen, leren, beseffen, doorleven dat hij een slaaf is. Gebonden aan zonde, dood en Satan. Dat is nou de vrucht van het toepassende werk van de Heilige Geest aan je hart. Dan krijg je zo van nature, zoals die kinderen Israëls. Bij die tegeloven zuchten. Zo leert dat hart zich kennen. Gebonden met banden van zonde en dood. En weet je wat we toen geprobeerd hebben? He? U toch ook, toen zeg het dus. Toen hebben we geprobeerd of we die boeien niet konden verbreken. Maar ze vraat dieper in ons vlees in. Zo leerden we in de weg der zaligmakende ontdekking bekendgemaakt aan de gebondenheid aan zonde, dood en Satan. dat hij zich nooit verlossen kon. Het is zo eenvoudig. Weet je wat er dan gebeurt? Mag ik er nou eens een laten zien? Altijd maar weer uit dat woord, hè, die daar al aan ontdekt was voor God. Die zich dus als een slaaf leerde kennen. Wel hoort dan naar hem, die dichter van Psalm 116. Daar heb je hem. Ik lig gekneld in banden van de dood. De rangs der hel mij alle troost doet missen. Ik ben benauwd omringd door droefenissen. En ik roep de Heer dus aan in al mijn nood. Och Heer, och, weert mijn ziel. Door u gered, zo staan ze op die slavenmarkt. Met een biddende, zuchtende, schreiende ziel tot God. En als we op dat plekje komen, vriend, dan gaat God meer doen. Hij die ontdekt aan die boeien en banden van zonden en dood. Hij die zet in de verloren staat voor God. Diezelfde Heilige Geest. Weet je wat hij dan gaat doen? Kom vriendin, dan moet je nog eens opletten. Wat deed de Heer toen we lazen uit Exodus? God zag ze aan. En in gedachten aan zijn verbond, wat is de Heer toen gaan doen? Wel, dan lezen we dit. Toen ging God naar de brandende braambos. Dat is wonderlijk, maar kostelijk zeg. Want wat ging de Heer toen in die brandende braambos doen? Wel, daar riep de Heer Mozes. Hij, die middelaar des ouden verbonds. Toen die kinderen zuchten en schreiden over hun harde dienst. Toen ging God de middelaar halen. En toen moest Mozes naar Egypte. Om dat slavenvolk uit die slavendienst te leiden in de vrijheid. Let nou eens op die kostelijke gangen in de weg der zaligmakende ontdekking. Als daar zo'n arme zondaar die zijn eigen boeien en banden niet meer verbreken kan. Hij kan er zich wel dieper in werken. Maar nu zucht en schreit tot God in den hemel. En God gaat horen, gedenkt hij aan zijn verbond. En dan gaat hij. Mag ik het nu eens heel eenvoudig weer zeggen, op grond van deze zaken in het woord? Wel, dan zendt God die middelaar des verbonds. En dat is die gezegende en beminnelijke en dierbare Heere Jezus Christus. Ja, die krijgt nou betekenis voor me, begrijp je wel? En als dan dat gebonden hart een oog krijgt op die geopenbaarde borg, op die dierbare Heer Jezus. Hoe het in hem nu mogelijk is, van je boeien en banden, van zonden en dood, verlost te worden. Zie, dan gaat dat hart, dan worden die werkzaamheden verlegd. En dan wordt het een zuchten en schreien. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Dan wordt dat al een grote weldaad. Als je krijgt zien dat de zaligheid buiten jezelf in een ander ligt. En dan heb ik hem nog wel niet. Want ik sta nog op de slavenmarkt gebonden. Maar er rijst hopen, want, en let nu op mijn tweede gedachte, God koopt in Christus vrij. Laten we nu op die koopsom letten. Weet jij hoe dat wel eens ging op die markten van vroeger,
Als daar die arme slaven stonden, dan liepen daar die slavendrijvers, hè, die liepen daar over zo'n markt. En dan, ja, de stevigste kerels, mannen of vrouwen, die zochten ze te rijk. En dat ging bij opbod, werden die arme mensen als vee verkocht. Gingen ze over van de ene slavenhouder. Maar dan gebeurde het wel eens, dat ja, dan werd soms zo'n man gekocht, maar daar stond die vrouw nog. Hè. Soms werden gezinnen uit elkander gescheiden. En als dan zo'n slavenkoopman weer over die markt ging, hè, en daar stond bijvoorbeeld, zeg, zo'n vrouw nog, de man was gekocht, daar gaat de eigenaar nu, die hem gekocht heeft. En als die vrouw hem dan daar nog maar zag gaan over die slavenmarkt, dan was dat wel in dat hart. Kom ook mijn kant uit. Koop mij ook, meneer. Koop mij ook. Dan bleven ze toch nog bij elkaar. Wel nu, hier hij zo'n zuivere trek in het werk der genade, als zo'n ziel ontdekt aan zijn boeien en banden van zonde, zichzelf op die slavenmarkt ziet, maar het behaagt God zijn verbond te gedenken. En daar komt die dierbare middelaar, die beminnelijke Heer Jezus. Hij koopt dat slavenvolk vrij. En heb jij er nou alles een oog voor gehad, hoe die dat nou doet? En waarom die dat doet? Wel, die beminnelijke Heere Jezus, hij heeft ze gekocht met de prijs. Ja, op heel de slavenmarkt is er nog nooit zulk een dure prijs betaald voor een slaaf. Dan dat die beminnelijke en dierbare Heere Jezus voor zijn volk betaalt. Hij heeft ze gekocht met zijn eigen dierbaar hartebloed. Daartoe is die beminnelijke Heere Jezus willen afdalen. Vlees en bloed willen worden. En ziet ge zijn weg van de kribbe tot aan het kruis. Eén weg. Van bukken onder het rechtvaardige oordeel Gods. Eén weg van lijken en sterven. Waarin hij God verheerlijkt heeft. In al zijn lieve deugden. Waarin hij Gods eer heeft opgeluisterd. Gods wet volmaakt voldaan. Zodat hij naar recht een volk kan vrijkopen van de slavenmarkt met de hoogste prijs, zijn dierbaar bloed, want hij heeft zijn hartebloed opgewogen in de weegschalen van het goddelijk recht. En nu gaat deze middelaar van God gezonden, zoals eens Mozes zond naar Egypteland, zo krijgt dat volk een geopenbaarde, dierbare Heer Jezus. Nemen kunnen ze hem niet, maar die wordt ze geopenbaard. En welk een zalige weldaad, als die middelaar, die borg, ze geschonken wordt, als hij daar wandelt over die slavenmarkt. En we zien hem nu. Nu wenste ik het wel, en dat wens ik je zo van harte toe. Kom, leerde je nu eens biddend zuchten, Heere Jezus, kom ook mijn kant uit. He? Is dat nou wel eens zo, de verzuchting van je hart? He? U weet het, ik zeg zo vaak, al moesten we nou 100 jaar worden. Hè? En de Heere kwam nog je kant uit. Zegt, dan was het toch de moeite waard. Hè? Om het vol te houden.
Hij die middelaar, die koper, met zijn dierbaar bloed. Zolang het heden der genade er is voor een mens, koopt hij nog gebonden slaven van zonde, dood en hel. Daar ligt nou de ruimte niet. Nog wandelt hij over de slavenmarkt. En om nu met een ontsloten zielsoog te mogen begeren, dat nou die dierbare Christus u kopen mag. Als hij zijn dierbaar bloed nou gaat toepassen door die lieve geest aan die gebonden slavenhart. Weet je wat er dan gebeurt? Waar zitten ze? Waar zitten ze vanmorgen? Die het kennen mogen? Als die dierbare Christus nu komt, als zijn bloed door die lieve geest en dat gebonden hart en zonde, dood, Satan en hel wordt toegepast, wat er dan gebeurt? Als hij zijn borghanden op mijn banden legt, als spinrag vallen ze af. Als hij zijn bloed toepast, uw kant uitkomt en hij zeggen gaat, en nou heb ik je gekocht met mijn dierbaar bloed. En nou kan God dat volk nooit meer gebonden laten, maar nu ontbonden, weggehaald onder de macht van Satan, weggehaald onder de macht van zonde en dood, in de toepassing van dat bloed. Weet je wat Rutherford zegt? Die zegt dat zo eenvoudig, maar zo kostelijk. Rutherford zegt, als nu die dierbare Jezus door zijn lieve geest zijn dierbare bloed aan je hart toepast, hij zegt, dan gaat er van dat bloed zulke kracht uit, dat je op datzelfde moment de boeien en banden van je zonde niet meer vinden kan. Want die zijn weg. Weg in dat dierbare bloed van die gezegende, beminnelijke, dierbare Heere Jezus. 1000 miljoenen zonden zinken in die oceaan van Messias reine monden die voortdurend openstaan. En dan kan dat hart maar één ding doen. Heer, wat een eeuwig wonder, wat een prijs. Hij is met die banden van zijn volk gebonden in Gethsemane. Zo kostelijk zegt het formulier het. Hij werd gebonden, opdat zijn volk zou ontbonden worden. Hij daar nou een oog voor krijgt, kan je dan begrijpen dat zo'n hart, dat daar vrijgekocht wordt van die slavenmarkt, dat dat hart maar één ding kan doen. En dat ene ding is dit: wonderen, 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 dat u mij hebt willen kopen met uw dierbaar bloed. En weet je wat er dan gebeurt? En daar ga ik nu mee eindigen. Want dan gaan we letten op dat koopmerk. We hebben gehoord van de koper. We hebben gehoord wat een som, hè? Wat wilde God voor dat volk betalen? Begrijp je? Kom volk, we hebben de eeuwigheid nodig, hoor, om uit te wonderen wat de Heer die som heeft willen opbrengen voor je. De som van het hart, het bloed van zijn eigen lieve, dierbare zoon. Gaat er nou aan beginnen? Ik kom er nooit mee klaar. Slechts wonderen kunnen we. En nu krijgen ze een soort
koopmerk. Jij weet wel, misschien, je bent vroeger wel eens, ik weet niet of vroeger op Vlakkee markt was, maar ik heb dat wel gezien in Rotterdam. Op zo'n koeienmarkt bijvoorbeeld, als zo'n koe verkocht was en overgegaan in de handen van zo'n andere veekoopman, dan had hij meestal zo'n stempel bij zich, zeg, in de rode menie gedoopt, de initialen van zijn naam, en dan stempelde hij op de bast van zijn koe. En daar stonden dan in rode menie PM, ik noem nou maar wat. En zijn bewijs, die had hem gekocht. En die koeien droegen een stempel, een koopmerk. Ze behoorden nu een ander toe. Als God van den hemel wringt, dat vrijkopende werk in die beminnelijke Heere Jezus aan het hart van die slaven nu vrijgekocht toepast. Wat dan? Dan worden ze het eigendom van een ander, vriend. He? Ze waren eerst het eigendom des Satans. Nu vrijgekocht met dat dierbare bloed. Nu gaan ze over. En worden ze het eigendom des Heren. En daarom staat er zo, gij zijt duur gekocht, verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke goden zijn. Ja, dat is vanzelf. Hè? Lichaam en geest, dat is ook zo'n voorrecht. God heeft niet alleen de ziel gekocht, zeg, en gered, de Heere Jezus, maar ook het lichaam. Hè? Daarom is hij ook opgestaan uit de doden. Wat doet de Heere Jezus toch een volkomen werk, hè? Hij redt ze naar lichaam en naar ziel. En weet je wat dan zo'n weldaad is? Ik wenste dat er hier zaten die dat konden vertellen uit de praktijk van der leven. Als dat dierbare vrijmakende bloed aan je ziel wordt toegepast door die lieve geest. En we gaan over als eigendom in dat lieve zalige verbondswezen. Als we dan eens het eigendom eens anderen geworden zijn. Dan gaan we dit ervaren. En dat is nu zo maar ook. Dat God nou niet zegt, nou heb ik je gekocht. En hij laat ons gaan. Als dat nou waar was. Als er nou eens niet meer gebeurde. Dan vrijgekocht. En hij ging weg. Oh. Ik verviel weer in de boeien en banden van zonden en dood. Maar nou is God zo lief dat hij zo'n volmaakt werk doet als hij dat vrijkopend bloed toepast. Die borg die lichaam en ziel gekocht heeft, dat hij ze met die zalige banden van liefde aan zichzelf verbindert. Dan worden we weer slaven. Weer slaven. Waarachtiglijk. Zo staat het in de brief aan de Romeinen. Daar schrijft de apostel Paulus over dat vrijmakend werk. Dan schrijft u aan de kerk. En u zijt ge geworden dienstknechten Godes. Dienstknechten der gerechtigheid. En dan vind ik in het Grieks weer datzelfde woord. Wat hier vertaald wordt door slaaf, dan schrijft daar dus Paulus weer over dat toegepaste bloed. Nu word je slaven van de Heere Jezus. En dat is een gelukkige dienst, zeg. Vind je niet? Hè? Naar lichaam en ziel gekocht. Welke godes zijn nu het eigendom van hem? Die met koorden der eeuwige liefde dat volk aan zich verbindt. Nou krijgt de duivel ze niet meer en de zonde kan ze niet meer eruit halen. En de wereld haalt ze er niet meer uit. Gekocht met lichaam en ziel. Nu het eigendom des Heren te zijn. Zo verheerlijkt Dat wordt, dat kan niet anders. Dat is de vrucht van vriendin. Dan ga je goed voor God vertellen. Dat is ook een kostelijk werk, terwijl ze mag het doen. Hè. Dat God zo goed is. Hè. En dat voor zo'n onwaardige mens. Dat gaat altijd samen hoor. Als je goed van God vertelt, maar je kent de eigen onwaardigheid niet, dan is het maar praat. Maar als dat nou eens de beleving van je hart mag zijn, dat je hoog van God opgeeft, zij dan veel doen voor. Doet dat, is de moeite waard. Is een dure verplichting. Verheerlijkt dan God in uw lichaam. Want dat lichaam is weer een tempel des Heiligen Geestes. Verheerlijk dan God in lichaam en geest, want mijn geest is gewassen in dat dierbare bloed. Met lichaam en geest, welke godes zijn overgegaan in zijn dienst. Zeg, wat houdt dat in? Zijn jullie dat al? Toe, jongeren. Toe, jongeren, bedenk het eens met me. Van nature, ach, wat levert de wereld nou een mens? Maar was dat volk gelukkig. Misschien zeg je hoe dat, och, doe nou eens eenvoudig dit, jong en oud. Buig in het verborgen je knieën eens. We gaan nu weer naar huis toe. Nu is de Heer zo goed, hij heeft laten vertellen dat hij vandaag nog over de markt loopt. Hij liep vanmorgen hier door de kerk om gebonden slaven vrij te kopen. Vriend, toe, zucht het dus. Heere Jezus, kom dan mijn kant uit. Heere, ontdek me eens aan die banden van zonden en dood. Doe me me kennen in mijn slavendienst. Want anders heb jij geen vrijmaking nodig. Hè? Die vrijmaking hebben we nodig. Als we onszelf als zulke slaven hebben leren kennen. En dat de Heer die nou hebben wil. Hè? Heb je het nooit eens gezegd. Het is het grootste wonder. Dat hij mijn kant is uitgekomen. Hè? Hij had je toch voorbij kunnen gaan. Want de Heer is zo vrij. Ook in het kopen. En als hij nou komt. En ik was dat dierbare bloed. Aan je arme zielen toe. Verheerlijkt. Dan God. Eindigt met de weldaarde in de weldoener. We hebben het er wel eens over, hè. Wat is dat nou feitelijk leven aan je ziel te hebben? Hè? Als dat volk nou eens leven aan de ziel mag hebben. Kijk, dan zijn ze op dat plekje. Dan vertellen ze alleen maar goed van God. Kijk, dat is het. Verheerlijkt dan God. Hij is toch waar? De wereld die komt dikwijls veel meer voor de koning uit. Hè. Dan moeten we ons toch diep schamen. Dat God zo goed is. Hè. Och, ik weet het wel. Ik wil het er vanavond over hebben. Daar zijn dikwijls wel andere tijden. Maar dit is toch een waarheid. Als een ogenblikje dat dierbare vrijmakende bloed. Door die lieve geest zijn kracht aan je hart doet. Dan is het een vanzelfsheid. Dat je vertellen gaat hoe goed God is voor zulke mens. Hij kwam mijn kant uit. En hij heeft zijn dierbaar bloed aan mijn zielen willen toepassen. Lieve vriend, rust dan niet. Hè? Voor die jouw kant is uitgekomen. En dat bloed is toegepast. Verheerlijk dan God in lichaam en in geest. Welke nu goden zijn gelukkig. Nou behoren ze zichzelf niet meer toe. Denk eens aan wat de catechismus zegt. Hè? Want mijzelf toe te behoren is mijn rampzaligheid. En hoe is dit het troost? Dat ik nu niet meer mijzelfs, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, eigen zijn eigendom. Wettig gekocht. En dan volgt de verheerlijking vanzelf. Hoe ook. En ik eindig. Ik las eens van een jonge slaaf, een neger, in een van die zuidelijke staten van Amerika. Daar stond zo'n jonge slaaf van 21 jaar. En hij stond daar de hele dag al gebonden op zo'n slavenmarkt. Een gespierde kerel. Maar die slavenhouder, zijn eigenaar, vroeg veel te veel. Dus ja, ze dochter, ja, zo'n prijs. Het is een flinke kerel, maar die prijs is te hoog. En u liep daar over die markt, een heer, met ontferming bewogen. En hij zag die jonge slaaf. En hij gaat naar die slavenhouder. En hij zegt, wat is de prijs die jij voor die slaaf vraagt? Och, zegt hij, zoveel meneer. Hij zegt, goed, ik zal jou die prijs betalen. En hij betaalde de prijs. En hij ging naar die jonge neger toe. En hij maakte zijn banden los. En toen zei hij, mijn vriend, nu zijt ge vrij. Ik heb je vrij gekocht. Meneer, ben ik dan vrij? Hebt u mij dan gekocht? Mijn vriend, ge zijt nu vrij. Ga maar vrijelijk heen. Want de prijs is betaald. En toen viel die jonge neger op zijn knieën voor die heer die hem gekocht had. En hij zei, meneer, mag ik u dan mijn leven lang uit liefde dienen? Zo dient uit liefde dat vrijgekochte volk die dierbare Immanuel. Amen. Negende vers uit 116. 116 vers 9. Zalige God, ach behagen het u, uw woord door uw heilige geest aan de harten van jong en oud te willen toepassen, Heer. Ach dat we recht ontdekt werden aan de banden van zonde, dood en verderf. ontdekt, Heer, hoe we liggen onder de heerschappij van de Satan. Maar hoe gij nu ontdekt de zielen die met hun geboeide handen liggen te worstelen aan de troon der genade. Och, weert mijn ziel, door u gered, gij gaat nog over de slavenmarkt. En gij koopt met uw hartebloed nog slaven vrij. In uw verbond zijt ge de eeuwige getrouw en de onveranderlijke, dat uw dierbaar bloed op onze zielen zij. En een blik van uw vriendelijk aangezicht onze harten verkwikken. En een glimp van uw rechtvaardigende gerechtigheid ons vertroosten uit genade. Amen. Het 83ste vers uit 119. De harten, de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.